Zevende hoofdstuk van Ik en mijn speelman van Aart van der Leeuw. Deze legemesopname mag vrij verspreid en gebruikt worden. Gelezen door Anna Simon. Waarin ik toegeef niets van de dichtkunst te begrijpen en haar toch een reeks van gedenktekenen sticht. Zo vergenoegd werd ik wakker, zo dankbaar en met zulk een jubelende moed om de dag te beginnen, dat ik het besluit nam om ter gedachtenis aan mijn ontmoeting met de gebochelde speelman de weg van mijn huis naar het zijne, zo vol moeite gevonden, door een reeks van gedenktekenen te eren. Ja, ik wist het nu wel, dat er geen geheim in het lied school en dat het bij stallucht gemaakt was. En ook moest ik toegeven dat het een wonderlijk tijdverdrijf is om, als naar wijsheid, naar de koortsfantasieën van een eilende te luisteren. Maar wat kon mij dat schelen? De eentonige tik van het uur was gebroken door een soort heilige dwaasheid, waarvan ik mij de waarde bewust was geworden. Het eerst dus toog ik naar de groentevrouw. Ik geloof niet dat ze zich nog iets van de gebeurtenissen van eergisteren herinnerde, zo kalm en rustig bleef ze naast haar in het zonlicht stralende koopwaar zitten toen ze door mij aangesproken werd. Twee grote manden deed ik haar met het smakelijkste van haar voorraad vullen. Ik ben er wat bang voor dat ik na de tomaten een kool koos, alleen maar omdat hij zo verrukkelijk bij de vruchten kleurde en er dan veel te veel penen liet bijdoen, enkel ter wille van hun oranje. Maar toch vormde alles tezamen ten slotte een deugdelijke versnapering voor 8 kindermonden en dien van een moeder. En tevreden pelgrimeerde ik verder, nadat ik de plaats van bestemming uitgeduid en zonder afdingen betaald had. In de kaaszaak deed ik zorgvuldiger mijn keus. Van een geweldig blok, groen geaderd als marmer, uit de koele grotten van Roquefort aan het daglicht gedolven, liet ik een duchtig stuk afsnijden, en bovendien moest er nog een goudgele bol aan toegevoegd worden, waarvan de room nog niet gans leek gestolten, zo zacht voelde hij aan in de vingers, en zo zoet rook hij. Dan gaf ik de bediende, die jammer genoeg een andere was dan die ik bij mijn dwaaltocht naar de weg gevraagd had, hetzelfde adres op van de eerste bezending. Nu sloeg ik het nauwe gangetje in, waardoor mij de jongen geleid had, en dat mij naar de werkplaats bracht van de kleermaker. De man op zijn tafel herkende mij dadelijk, misschien wel omdat ik hem gegriefd had, en hij dit pijnlijker moest voelen dan iemand die er welgevormde schouders voor had kunnen ophalen. Ik begon ermee hem mijn verontschuldigingen aan te bieden, terwijl ik hem uitlegde waarom ik zo plotseling in zijn kamer was verschenen en er even snel weer uit verdwenen was. "Meneer," sprak hij, "wie een genoegdoening geeft aan hem die er geen recht op kan doen gelden, is meer dan rechtvaardig. Hij komt een geschenk brengen." En hierbij maakte hij een buiging, die naast de dienaresse van de vriendin van mijn speelman tot de kostbaarste dingen is blijven behoren die in mijn herinnering bewaard zijn. Ik liet hem Valentijns jas zien en vroeg hem om er juist zo een uit het beste laken te vervaardigen. Hij bekeek hem aandachtig en toen, op de rug van het kledingstuk kloppend, zeide hij glimlachend: "Te meer zal ik mijn best doen, omdat ik daar merk dat mijn arbeid voor een broeder in de bijzondere noden des levens zal dienen." En wij groeten elkander. Einde van het 7e hoofdstuk.